Goedemorgen.
Van harte welkom allemaal bij aflevering 19 van Tuinierkwartier. Ik ben Petra Vijverberg.
Ik ben Joost Verrooyen.
En samen maken wij het Tuinierkwartier.
Zeker weten. Ja, in het nieuwe jaar alweer.
In het nieuwe jaar. En ik vind het zo grappig dat we in de winter zitten en van tevoren maakt ons best wel veel zorgen. Waar gaan we het in de winter over hebben met onze podcast?
Ja, onderwerp genoeg.
Nou, was ongegrond deze angst.
Ja, hè?
Er zijn echt onderwerpen genoeg. En vandaag hebben we ook weer een ontzettend interessant onderwerp.
Ja.
We gaan het hebben over de eetbare tuin met onze gast Madelon Oostwoud. Van harte welkom.
Dank jullie wel voor de uitnodiging om hier met jullie te praten.
Ja, superleuk. Superleuk. Ik zeg het alvast, ik heb er heel weinig verstand van. Dat maakt het des te leuker ook. Voor mij dan. Dus ja, superleuk.
Ja, maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met ons tuinmoment.
Ja, zeker. Er was me wat opgevallen. Ik heb natuurlijk veel kerstverlichting aan moeten leggen en dat soort dingen. Sommige staan nog steeds mooi. Maar er wordt heel weinig rekening mee gehouden met elektra in de tuin dan. Hè? Dus moet ik allemaal eindeloze verlengsnoeren en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk even tuinmoment /tip. Stopcontacten.
Ja, nou dat is een goeie, want mijn tuinmoment, wat een toeval. Maar dat ging over tuinverlichting, want we zitten nu in de donkere maanden van het jaar. En dit is natuurlijk het moment om in het donker naar buiten te kijken, naar je tuin. En te kijken welke hoekjes je kunt uitlichten.
Maakt
zodat je ook
uit.
In de winter nog, 's avonds ook wat te bekijken hebt in je tuin. Mijn tip is ook, laat de tuinverlichting niet de hele nacht branden. Maar wanneer het donker wordt,
nee, maar dan heb je
tot
dan
een
heb je
uurtje of 8, 9, is het toch leuk om je tuin wat meer bij het huis te betrekken. En bijvoorbeeld een boom uit te lichten. Of een mooi hoekje, of een ornament wat je ergens hebt staan. En je hebt ook als je een bestaande tuin hebt, heel veel systemen waar je nu eigenlijk na dat je je tuin hebt aangelegd, het ook nog gewoon later toe kan voegen.
He, ja, vrij eenvoudig, ja. Maar van tevoren moet je wel de stopcontact hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk wel iets wat...
Ja, maar dat is wel een goede toevoeging. Als je toch daarmee aan de slag gaat, zorgen dan voor dat je dus ergens ook een buitenstop... stopcontact hebt.
Ja.
En dat je daar dan je tuin... of weet dat je kerstverlichting op aan kan passen of op aan kan sluiten.
Ja, dus dat is... Ja, mijn tuinmoment.
Ja, nou, laat deze kansen om je tuin nog meer sfeer te geven niet onbenut. Hè, dit is het moment om dat te bekijken.
Ja, en vooral veel plezier van te hebben, ja. Mm-hmm. Absoluut, genoeg daarover.
Ja.
Madelon. Hi.
Hallo, van harte welkom. Ja, Madelon Oostwoud, voor wie haar niet kent. Madelon kweekt al jaren groenten, fruit en kruiden in haar eigen tuin. En je hebt zelfs een voedselbos, niet in je eigen tuin. En je hebt boeken geschreven. Het boek wat we hier voor ons hebben liggen heet Een kleine eetbare tuin met vaste planten. En wat ik vooral zo leuk vind, de ondertitel van jouw boekje luidt Ontwerpen voor tuinbalkon en terras van 6 tot 66 vierkante meter. Nou, fantastisch. Ik denk dat veel luisteraars een tuin hebben die in deze grootte valt. En dat je dus zelfs op zo'n kleine oppervlakte nog zoveel uit je tuin kan halen. Daar gaan we het vandaag met jou over hebben.
Heel leuk.
6 tot 66 vierkante meter, dat is eigenlijk een beetje een grap. Want het gaat wel door tot 100 vierkante meter of iets meer.
Ja.
Maar zo vond ik het aansprekend. En is het in ieder geval duidelijk dat het over echt kleine tuinen gaat.
Ja, zeker. Nou, en jij bent ooit begonnen, we kijken ook altijd even met onze gast van waarom ben je zo gepassioneerd voor groen? Maar jouw achtergrond is ook weer heel iets anders. Je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd, modeacademie, doet aan ontwerpen, tekenen. Nou, en dan uiteindelijk dankzij je eigen tuin komt het dus tot zo'n mooi boekje bijvoorbeeld. Kun jij ons eens vertellen waar je nieuwsgierigheid vandaan komt voor groen en specifiek dan die eetbare planten?
Ik begon aan de studie permacultuur omdat ik daar op geattendeerd werd door iemand die ik ontmoette. Zij zei, weet jij wat permacultuur is? En ik zei, wat zeg je? Daarmee natuurlijk geen idee. Ze zei, permanente agricultuur, er staat heel veel op internet en het is echt iets voor jou. Ze wist dat ik een tuin had met voornamelijk eetbare planten. Dat ik het groenafval uit de keuken composteer en op mijn eigen perceel houd. En ik begon aan de studie. En dit boek is eigenlijk geschreven als afstudeerproject voor de studie. Want de opdracht was ontwerp een landgoed. Maar dat leek me niet zo heel eenvoudig op mijn weg te liggen of te komen.
Dat is wel heel ambitieus.
En toen ben ik gaan zitten nadenken en heb ik 30 jaar tuinboeken bekeken en gedacht, welk tuinboek gaat nou over het eetbare van de planten? Nou, dat was natuurlijk bedroevend weinig.
Heel weinig.
Toen ben ik begonnen aan een lijst, in het kader van de studie, een lijst van eetbare planten. Mooie planten die eetbaar zijn. En ik dacht, als ik er 100 heb, dan heb ik al een hele mooie lijst, maar het werden er steeds meer. Natuurlijk niet allemaal inheems. En van de appel noem je dan één keer, terwijl er honderden, eigenlijk duizenden soorten appels zijn. De oude rassen, er zijn meer dan 7 of 8000 soorten, ook van peren. Heel veel soorten, heel veel veredelingen, zoals we dat dan noemen. De lijst werd steeds langer en ik hielp de mensen in mijn groep met tekenen. En die twee dingen gecombineerd, dacht ik op een gegeven moment, nu ga ik met een uitgever praten. Om te kijken of ik de lijst uitgegeven kan krijgen. En de uitgever zei, heel interessant die lijst en laat die tekeningen zien. Oh, daar willen wij wel wat meer van. Zo werden het 10 tuinontwerpen met de bijbehorende lijst als losboekje bij de hoofdtekst.
Ja, superleuk. Want je zegt het eigenlijk al, want het moet ook nog steeds een tuin zijn natuurlijk. Dus het moet ook nog mooi zijn.
Ja.
Hè, want anders zijn het allemaal boerderijen. Dat moeten we niet hebben.
Ja, of moestuinen.
Moestuinen, ja.
Ja, een moestuin kan heel mooi zijn, heel smaakvol ook aangelegd worden.
Absoluut.
Maar in je eigen tuin, waar je vanuit het huis op kijkt, heb je dan toch regelmatig de boel zwart liggen en gaten erin, zeg maar gaten waar je iets hebt geoogst.
Ja.
En dat is bij de vaste planten een heel ander verhaal. Het oogsten van de vaste planten is eigenlijk het knippen daarvan. Maar je haalt ze niet uit de grond.
Mm-hmm. Dus je snoeit ze eigenlijk. Ja.
Exact, ja. En dat is ook waarom het zo geschikt is, die eetbare planten. In mijn beleving in ieder geval. Ik wil het nog wel een keer benadrukken. De kleine tuin, daarin moet je snoeien. Want alles groeit en groeit en groeit. En het wordt snel te groot. Dus toen ik 35 jaar geleden een rhododendron in mijn tuin van 30 vierkante meter zette, kon ik hem na 2 jaar natuurlijk verwijderen. Want dat ding werd gewoon te snel, te groot. En
dat is lastig om in een kleine tuin.
En zo is het in mijn kleine tuin allemaal eetbaar geworden. Je knipt eraan en daarmee houd je het...
Ja, wat leuk zeg.
Klein.
Ja, ja. Precies. Dus op meerdere vlakken dient het wat. Ja, superleuk. En hoe benader je dat?
Ik zou zeggen, ga van iedere plant na of die eetbaar is. En
maar dat is nog niet zo makkelijk.
Jawel, wel met die lijst die ik heb.
Nou. Ja, nee, maar uiteraard. Nee, dus maar daar ben je ook op ingespeeld. Omdat daar dus inderdaad heel weinig over te vinden is.
Ja.
En komt dat dan omdat mensen hun vingers niet aan willen branden? Want stel dat er gebeurt wat. Of,
het was toch niet zo eetbaar als je dacht.
Ja, nou, ik kan me best wel voorstellen dat mensen er terughoudend in zijn.
Ja. In een tuincentrum kan het zomaar gebeuren dat je een plant aantreft die gewoon eetbaar is. Zoals de Laurus nobilis. En dan hangt er een kaartje aan, niet voor consumptie geschikt. Ja, ik word dan heel droevig, want dan denk ik dat is nou bij uitstek een mooie, leuke plant.
Ja, dan komt het natuurlijk ook
en dan
ook
is hij gekweekt waarschijnlijk met ofwel kunstmest en bespoten met herbicide, pesticide.
Ja, of het is voedselwaar. Het is natuurlijk een andere tak. Andere regelgeving inderdaad. Dat is het, denk ik, vooral.
Dat zou het kunnen zijn, ja. Dus mijn groot advies, welgemeend advies aan iemand die met een tuin begint, is ga naar een biologische kweker, dan heb je dit gedonder niet.
Ja.
En de biologische kwekers die staan, zijn door een jonge vrouw bij elkaar gezet op de website biotuinwijzer.nl. Daar staan alle biologische bedrijven op. En ze houdt dat heel zorgvuldig bij. Het is een hele lange lijst geworden. Het worden er steeds meer. Gelukkig.
Ja, heel goed.
Ja, heel goed. Goede beweging, toch?
Maar jij hebt zelf een tuin van 30 vierkante meter, zei je al. Hoe zorg je ervoor dat jouw tuin er niet uit komt te zien als een moestuin?
Doordat ik er mooie vaste planten in zet.
Ja, en heb je dan... hoe zorg je dan voor structuur in je tuin en hoogte? Heb je daar ook eetbare planten voor gevonden?
Ja, in die tuin staan meer dan 63 eetbare planten.
Mm-hmm.
Van jasmijn, hop, vrouwenmantel. Er zijn een heleboel eetbare planten in de siertuin waarvan mensen niet weten dat die eetbaar is.
Ja,
nee, zeker.
Van vrouwenmantel wist ik het inderdaad ook niet.
Dat is thee. Ja, je moet niet de hele dag vrouwenmantel thee drinken. Maar van het blad van vrouwenmantel kun je thee zetten. Ja.
Ja.
In combinatie met ander blad.
Ja.
En heb je dan ook recepten inderdaad? Staan die er ook in?
In de plantenlijst die ik heb geschreven staat bij iedere plant een verwijzing naar het gebruik. Want bijvoorbeeld een jasmijn voor thee... Je moet ervan houden, maar het is een zoetig. Het wordt geen kruidenthee. Het is een zoetige smaak,
ja.
Geparfumeerd. En een Oost-Indische kers op je toetje is niet zo'n goed idee, want dat is een bloem die smaakt naar radijs.
Ja, heel peperig,
dus het is heel pittig. Ja,
ja,
precies.
Mm-hmm.
Dus er staat niet echt hoe het smaakt, want smaak is ook iets wat heel persoonlijk is. Maar wel meer de richting waarin
wat je ermee
zou kunnen doen.
Ja, heel leuk.
Bepaalde bloemen voor decoratie, voor taart. En zo'n Oost-Indisch kerstbloemetje bijvoorbeeld, leg je niet op de taart, want dan is de taart niet meer lekker.
Nee, zo heb ik al tulp met zalm gegeten. Je kan er echt hele leuke dingen mee doen natuurlijk. En de viooltjes, heel decoratief, in salades. Dus ja, je kan inderdaad, het ziet er heel, heel mooi uit ook.
Ja, dus bloemen zijn natuurlijk altijd heel decoratief.
Ja.
Op de sla of op de taart of gesuikerd.
Heel leuk.
Kan je een paar van jouw favorieten noemen?
Mijn absolute favoriet voor dit tuinseizoen, waar we nu zitten in januari, is daslook. Als ik alleen al aan die plant denk, dan loopt het water al in mijn mond. en als ik hem zie helemaal... van daslook kun je van alles maken. Vooral pesto met verschillende smaken. Hazelnoot gecombineerd, walnoot gecombineerd. Verschillende smaken, kaas gecombineerd. En je kunt het lang bewaren als je er een beetje olie op zet. Je zet het in de ijskast of in de vriezer. Het heel lang bewaren.
En dat maak je van het blad?
Van het blad van de daslook, ja.
Mm-hmm. En dan komen straks bloemetjes. Wat kun je daarmee doen?
Op de sla.
Ah, ja, leuk,
bloemetjes altijd goed voor de sla. Ja. Goed hoor.
Maar dan komt toch een beetje de hovenier in mij op. Daslook is best wel woekerend. Ik zou hem zelf niet altijd adviseren in een kleine tuin.
Nee, maar zoals ik hem had staan in mijn tuin in een bepaald vak, daar ging die niet uit. Want dat grenst aan een terrasje. En dan verplaatst hij zich niet.
Nee.
Je moet het een beetje in de gaten houden.
Ja, precies. Of in een pot zou dat ook nog kunnen.
Ja, daslook in een pot gaat prima. Bolletjes opeten als knoflook.
Ja.
Mm.
Nee, leuk. Zo zijn er natuurlijk altijd wel de toepassingen. Want wil het dan vaak zeggen dat eetbare planten ook de wilde planten zijn?
Nee. Nee.
Maar wat bedoel jij met wilde planten?
Kamille is best wel een wilde plant. Nou ja, ook wel de daslook is ook wel een vrij wilde plant. Die,
en dan bedoel je zeg maar inheemse planten?
Nee, vooral boekert. En misschien toch ook wel vaak als onkruid gezien worden. Verbeter me als het niet zo is. Dat is de associatie die ik er misschien mee heb. Misschien is dat het wel.
Nou, we kijken nu even.
Die associatie heb ik niet. Er zijn heel veel... veredelde planten, zoals bijvoorbeeld een appel, tref je niet in het wild. Toch? Wilde appels zijn niet zo lekker als de appels van een gekweekte boom.
Zeker.
Dus.
Ja, nee. Ja, ik
dus meer, het is meer een vaste planten.
Ja. Ja.
Okay.
Nou ja, wat ik al zei, er is. Ik heb er weinig kennis in. Er is weinig kennis in. Het is wel een doelgroep.
Ik kom je te hulp.
Ja,
dat vind ik hartstikke leuk.
Er is een stroming die ook de afgelopen anderhalf, twee jaar heel veel meer bekendheid heeft gekregen. En dat is het wildplukken.
Ja.
Het wildplukken betreft kruiden in het wild. en paddenstoelen. Een goede wildplukker waarmee je op pad gaat, zal je altijd waarschuwen. Pluk niet alles weg. Rous de natuur niet. Maar een beetje daarvan mee naar huis nemen kan geen kwaad. En door het wildplukken is er veel meer nu te doen en bekend en in de aandacht gekomen van al die wilde kruiden die je kunt eten. En als je die inderdaad naar je tuin haalt, dan de brandnetel bijvoorbeeld, kan je niet voorstellen dat iemand dat voor zijn plezier aanplant in zijn siertuin, omdat de brandnetel prikt. En met kindertjes, nou, dan moet je altijd maar waarschuwen, of je hebt weer van die brandende handen. Dat is niet een fijne plant, maar brandnetel is ontzettend gezond. De zaadjes van brandnetel is powerfood. En dat is dan zo'n onkruid wat jij bedoelt.
Absoluut wel. Dat kunnen toch.
Ja, die kan je dan in het wild plukken als je wil.
Ja. Nou, kijk, het is.
Brandnetelsoep.
Ja, ik wist wel dat je brandnetel kon eten. Maar wat ik. Daar heb ik volgens mij al een eerdere podcast over gehad. Wat ik zo leuk eraan vind. En ook wel kwalijk vind dat er zo weinig kennis over is. Ook naar mezelf toe. Is dat het natuurlijk ook heel leuk is om kinderen erbij te betrekken. En. Ja, hoe leuk is het nou om in je eigen tuin te lopen en gewoon te kijken, oh ja, dat kan ik eten, dat kan ik daarmee doen. En, en dat is natuurlijk wel weer een extra dimensie aan je tuin toevoegen. Dus
Absoluut. De salie, de rozemarijn, de tijm uit je eigen tuin.
Keukenkruiden, ja.
Alle keukenkruiden, die hebben wel zon nodig. Maar het leuke van de nadenken en bezig zijn met kleine eetbare, kleine tuinen, is dat er in een kleine tuin vaak een microklimaat heerst. Dat wil zeggen dat het in een kleine tuin minder hard waait en warmer wordt. En dat geeft de kleine tuin vaak heel veel meer mogelijkheden dan een groot open perceel. Mm-hmm. Een kleine tuin heeft ook altijd de afscheiding met de buren, waar je iets mee kan. Natuurlijk is het op een bepaalde manier best jammer dat er tussen alle tuinen schuttingen staan. Aan de andere kant geven die schuttingen ons de mogelijkheid om daar klimplanten tegenaan te zetten.
Ja, fruitbomen.
En fruitbomen tegenaan te zetten. Ja. Een amandel, waarvan je misschien op eerste ogenblik zou denken, kan dat wel in Nederland? Of een vijg, gaat allemaal prima.
Kiwi. Ja.
Kiwi bes.
Superleuk, ja.
Je hebt er geduld voor nodig en geeft pas besjes na een paar jaar. Maar,
ja, ik heb ook een tuin waar gewoon de kiwis rijp worden. Ja, superleuk. En het is een hele mooie plant ook.
Passiebloem is ook zo'n mooi voorbeeld. Als je een passiebloem hebt die ook vruchten geeft. Ik dacht altijd dat het in Nederland, ik dacht voorheen dat het in Nederland niet tot vruchtzetting kwam, de passiebloem. Tot ik een keer in een workshop zat met een mevrouw die zei, we hebben hem op het schuurtje en we eten er de vruchten van en ze zijn werkelijk zalig.
Ja. Ja.
Dus dat is dan weer dat je de goede soort
pakken. Ja, er zijn geloof ik ook wel trucjes voor, want ik geloof, zoals die kiwi. Ja, die wordt dan niet helemaal rijp, maar door hem naast een appel te leggen, geloof ik, of zoiets. Nou, ik zou het even na moeten vragen. Bevorder je dat rijproces en dan worden ze wel eetbaar. Omdat ja, je mist hier toch wel wat zonuren en wat temperatuur.
Ja, en waar je om moet denken is om de bestuiving, dat je van sommige planten twee nodig hebt.
Ja, twee huiselijk. Ja.
Als je nu de transformatie wil maken naar een eetbare tuin of een meer eetbare tuin, waar zou je dan, wat zou je ons aanraden? Waar gaan we mee beginnen?
We kijken wat we in de tuin hebben staan, wat het goed doet. Wat het niet goed doet, dat haal je sowieso maar beter weg, want daar heb je niet zoveel plezier van. En dan kijk je naar een eetbare plant in dezelfde reeks, in dezelfde hoogte, groeivorm. Bijvoorbeeld een struik, die, zoals de rhododendron, die niks geeft. Die vervang je lekker voor een krentenboompje of voor een iets anders leuks, wat wel eetbare opbrengst geeft.
Ja.
En wat ik in deze podcast ook heel graag naar voren wilde brengen is om vooral dat wat je in de keuken aan snijafval hebt van je wortels en je broccoli en wat je eet en vers hebt gekocht in de winkel, hou dat op eigen perceel. Composteer het. Dat is echt een welgemeend advies. Compost stinkt niet als het goed belucht wordt en af en toe door elkaar gehusseld. Je kunt ook kiezen voor een kleine tuin, kiezen voor een wormentorentje. Om de wormen het materiaal te laten omzetten in rijk materiaal wat je op je tuin kunt verspreiden en wat de bodem voedt.
Mm-hmm. Want hoe doe jij dat? Oh, ja,
nee, hoe pas je, hoe pas je dat toe?
In een kleine tuin, want het is kan veel ruimte in beslag nemen.
Nee, dat een warme torentje of een warme hotel of hoe ze het ook noemen. En, dat is een bak of een doos. Dat neemt helemaal niet veel ruimte en kun je ook in een hoekje verstoppen. Het sap wat eruit komt noemen we warme thee. Dat kun je aanlengen met water en gewoon over de tuin gieten. En de prut die er onderin komt, dat is gewoon een kwestie van een handje vol. En je gooit het in dat hoekje en je gooit het in dat hoekje. Mm-hmm. Zo zakt je tuin ook niet weg. Zo voed je je tuin.
Ja.
Zo hou je hem op hoogte. Hoef je niet naar de winkel om nieuwe zakken aarde te kopen.
Ja.
Goeie tip.
Nee, dat is zeker een goede manier om ermee bezig te zijn. En die wormentoren, dat vind ik ook een leuk... blijft een leuk iets ook om te doen.
Dat is vooral ook iets met kinderen. Heel educatief.
Ja.
Dat ze zien wat er gebeurt. En hoe mooi dat materiaal is dat eruit komt. En onderweg hierheen bedacht ik me nog een tip. Koop je tuingereedschap in een felle kleur. Heel trendy is en heel leuk ook. Donkergroen of legergroen of houtkleurig.
Oh, vaak ik al
kwijt. Maar je bent het kwijt.
Oh.
Ook al is je tuin maar klein, je raakt het kwijt.
Ja.
Dus koop oranje of rood. En,
ik heb een roze spuitbus, heb mijn dochter uitgezocht.
Ja, leuk.
Ja, net noemde je het al even. Voor mijn gevoel zijn veel eetbare planten vooral geschikt voor een zonnige standplaats. Of misschien half schaduw.
Ik zei het over de mediterrane kruiden.
Ja.
De planten uit het mediterrane gebied, die hebben zon nodig. Maar heel veel van de eetbare planten hebben helemaal niet zo heel erg veel zon nodig.
Nee?
Bessen doen het prima in de schaduw. Denk maar eens hoe die bes groeit. Meestal zitten de bessen onder het blad. Als je goed naar de plant kijkt. De druiven hangen achter het blad.
En ook voor als bescherming natuurlijk voor de vogels en dat soort dingen.
Ja, mogelijk. Ja.
Oké. Okay. Wat zijn goede... Ik heb heel veel schaduw in mijn tuin. Wat zijn goede eetbare planten voor in de schaduw?
Denk aan hosta.
Oh ja, die zijn de slakken maar altijd voor.
Ja, maar als
ik wou er niet over beginnen.
Het woord slak. Oeh, daar hebben we het woord slak.
Het S-woord.
Kunnen we die ook, de slakken, kunnen we die ook nog opeten?
Ja, dat zou kunnen. Ja. Wat houd je tegen?
Ja, nou, best wel een lijstje.
Ja. En nou, de naaktslakken zijn natuurlijk niet erg geliefd.
Nee.
Maar ja, we hebben ze zo nodig. Ook voor vogels en voor de rest van het bodemleven.
Weet ik ben heel blij dat je heel veel van de vogels denkt.
Ik wil maken we daar sla van? Wat doen we ermee?
Ja. Of de uitlopers gebakken in de pan als asperges. Ja. Als je last hebt van slakken. Ja, ik denk wel een beetje streng. Zo is het niet bedoeld. Maar dan is je bodem uit balans. Zo simpel is het. Als het bodemleven goed op gang is, dan eten de aaltjes die er in het bodemleven zitten, kleine of grote aaltjes, hoe dat allemaal precies werkt, dat voert hier te ver om uit te leggen. Ik kan het ook niet zomaar oplepelen. Maar het bodemleven zorgt ervoor dat je slakken worden opgegeten. En anders doen de vogels het wel.
Mm-hmm.
Dus als er genoeg leven in het algemeen is in je tuin, zou je theoretisch weinig last hebben van slakken.
Oké.
Klopt.
En als je met korrels aan de gang gaat, maak je het probleem alleen maar groter.
Ja, dat gaan we dus niet doen.
Dat gaan we niet doen.
Nee.
En sorry voor de slakkenonderwerp.
Ja, ja. Terug naar de schaduw. Ja. Oké, hosta.
Kruisbessen? Blauwe bessen?
Oeh, lekker, ja. Zwarte bessen. Bosbessen.
Ja.
Aalbessen.
Dus is inderdaad veel mogelijk.
Ja, je noemt veel heesters, vaste planten. Gebruik je ook eenjarige in de eetbare tuin?
Ik strooi wel zaden, maar ik doe geen sla.
Tuinkers.
Dus. Ja, zo. Ja.
Of Oost-Indische kers.
Oost-Indische kers.
Kamille is ook eenjarig, toch?
Vaste
dat
plant.
Soort dingen. Vaste plant. Okay.
Vaste plant.
Ja. Doe je ook af en toe wat groentes ertussen?
Nee.
Oh nee. Dus
ik heb wel groentes, maar dat is dan eeuwig moes bijvoorbeeld. Dat is een vaste plant. Die gaat maar door,
Wat is dat dan?
Dat is een wat je eet als kool.
Oh, oké. Maar dan oogst je steeds een blad en die plant blijft dan...
Ja, en de plant blijft doorgroeien. Wordt steeds groter. Ja. Als je er niet van eet, wordt hij steeds groter.
Ja.
Sowieso...
Zelfs in de winter gaat hij door.
Kool is heel decoratief, hè. Daar kun je heel veel mee doen. Mm-hmm. Ik geloof Engelse tuinen, geloof ik. In kasteeltuinen heb je hele vlakken en hele uitbeeldingen die ze maken met kool. Omdat je die in best wel uitgesproken kleuren hebt en heel uitgesproken structuur hebben.
Van heel licht, lichtgroen tot diep donkerpaars.
Ja, precies. Daar kan je echt hele leuke dingen mee doen. Ik heb er wel eens een... vorige week heb ik er wel eens... hoe noem je dat? Een taart van gemaakt, zeg maar. Hè? Dus een ronde border in taartstukken. En die allemaal afgezet in met kool.
Oh, klinkt
ja, echt heel leuk. Ja, heel leuk om te doen. Ja. Mag ik ook het vragen over voedselbos?
Ja, natuurlijk.
Wat is het?
Een voedselbos is een door de mens aangelegd, ingericht perceel, wat een bestaand bos nabootst en waar zoveel mogelijk oogstbaar is en eetbaar voor mens en dier.
Dus alles van de grond tot hoog in de lucht.
Ja. En een voedselbos is volgens de officiële definitie die daar aangegeven wordt, minimaal een halve hectare. En bestaat uit meerdere groeilagen, minimaal vier. Dus dan hebben we het over bomen, struiken, ondergroei, kruiden. Zelfs ook de wortels en de knollen en mogelijk waterplanten.
Ja, en eetbaar voor de mens, niet per se voor de dieren.
En ook dieren, ja. Dan is er genoeg. Ja.
Mm-hmm. En een voedselbos, leg je dat aan? Of is dat, staat er, als je nu zeg maar het bos in zou lopen, zie je dan ook meteen al veel soorten die zeg maar van nature daarvoor komen? Of is het echt meer gecultiveerd?
Nou, in Nederland zijn de bossen in ieder geval zo eenvormig dat het dan een dennenbos is. Daar valt niet meer heel veel meer uit te plukken dan een dennennaald waar je een beetje thee van kan maken.
Mm-hmm.
Het voedselbos in Noord-Holland dat ik heb aangelegd, heb ik gekocht als een perceel natuur. Er stonden vrij veel bomen, ook walnotenbomen, kersenbomen, appelbomen, peer. Maar dat was min of meer toeval. Ik denk dat dat kwam omdat er iemand op dat perceel heeft gewoond in een caravan. Dat mocht natuurlijk niet en het is ook al 20 jaar geleden. Maar ik denk dat diegene verschillende planten, bomen heeft aangeplant. En dat het daarom komt dat er ook andere dingen voorkwamen dan riet, harig wilgenroosje, mm-hmm. wilgen enzovoort. En ik ben ermee aan de slag gegaan door paden te maken. En langs de paden steeds waar een plekje was, eetbare planten neer te zetten.
Dus okay.
Hazelaars en nasjepeer en krentenboom en lindeboom. Dus om die biodiversiteit heel erg te verhogen en eenvormigheid eruit te halen.
Ja, leuk.
Ja, daar gaat dus best wel wat tijd overheen voordat je een voedselbos hebt wat helemaal klaar is.
De voedselbosser heeft ook geduld nodig. Toewijding en een goed plan. Een plan waar langs je te werk kan gaan. Maar vooral ook geduld. En dat is nu wat er in Nederland speelt op het gebied van voedselbossen. Ja, je kunt er niet 1, 2, 3 uit eten. Je moet wachten. Je moet geduld hebben tot het op hoogte is gekomen. En daarom worden er veel voedselbossen aangelegd. Nu in combinatie met eenjarigen. Zodat de voedselbosboer, zeg maar, met die eenjarige alvast zijn opbrengsten heeft. En dan in afwachting van het groot worden van hazelaars, walnoten, kastanjebomen, appels en peren, mispel, moerbei. Dat hij alvast wat opbrengst heeft.
Mm-hmm.
Dat is een hele mooie formule natuurlijk.
Ja. Ja.
Ja, superleuk. Gaaf. Ook echt wel heel leuk om bezig te zijn. Leuk dat het groeiend is.
Nou.
Dat is gewoon heel leuk om daar met z'n allen gewoon mee bezig te zijn en daar gewoon heel veel kennis van op te doen.
Wat er met voedselbossen samenhangt is wel een ander eetpatroon. We moeten dan af van de boontjes uit Kenia natuurlijk. Je eet andere dingen uit een bos dan van de groenteboer.
Dat is natuurlijk sowieso al heel lang. Hè. We zijn natuurlijk best wel verwend en gewend dat alles te verkrijgen is in de supermarkt.
Ja.
Dus daar maar, is een aardige omslag die gemaakt moet worden.
Het is allemaal eenjarig goed. En het komt allemaal uit nou, vrijwel allemaal uit andere landen dan Nederland, tenzij het uit een kas komt. Maar de paprika, de tomaat, dat is niet inheems. Dat is het ook nooit geweest. We eten het allemaal bijna elke dag. Maar het, ja.
Nee, dat klopt, dat klopt.
Voor de luisteraars die hier dan meer kennis over willen opdoen, waar kunnen die terecht?
Mag ik dan verwijzen naar mijn boek Voedselbos?
Zeker.
Dat was het vervolg op een kleine eetbare tuin met vaste planten. Er staan 18 voorbeelden in van bestaande voedselbossen. En de hele theorie van voedselbossen belicht door deze en gene. De theorie is niet eenduidig. De ene voedselbosser zegt geen graspaden tussen de bomen. En de ander zegt ja, we hebben wel graspaden nodig tussen de bomen. Dat is beter, dus maakt het meer toegankelijk. Er zijn verschillende theorieën. Maar die 18 voorbeelden geven dan heel duidelijk beeld van alles wat er mogelijk is. En wat er nu al gedaan wordt in Nederland. En gelukkig zijn er nog veel meer voedselbossen dan die 18 in Nederland en België.
Het is toch ook hartstikke leuk dat iedereen een beetje zijn eigen draai erin geeft. Het hoeft toch niet helemaal volgens een heel strak iets. Het is juist leuk als iedereen een beetje zijn eigen twist erin geeft. Wel een paadje, geen paadje, boomschors, gras, ja.
Waar ik wel voor wil waarschuwen is dat een voedselbos heeft wel een bodem nodig die met rust gelaten wordt. Dus spitten en zo in het voedselbos, dat is niet
heeft
handig.
Geen functie.
Dat is niet handig. En vandaar dus ook die combinatie eenjarige tussen de bomen en de struiken, dat werkt niet.
Nee.
Maar in stroken naast elkaar, dat werkt heel goed.
Ja. Mm-hmm. De grote vlakken en mooi, ik zie het wel voor me.
Geweldig. Heb jij nog een laatste tip voor de luisteraar die de omzwaai wil maken naar een eetbare tuin? Of als je een hele grote tuin hebt, een voedselbos achterin. Maar,
Kijk naar de planten die het goed doen. En zoek dan in daarvan de plantenfamilie op. Bijvoorbeeld Rosacea, de rozenfamilie. En zoek in die groep een vervangende plant die eetbaar is. Dan zit je eigenlijk altijd goed. Een bekende uitspraak in de permacultuur is: if you grow thistles, get an artichoke. Omdat het dezelfde familie is. Het wil zeggen, heb je distels in je tuin? Distels, nou ja, die eten we niet. Die kun je vervangen voor een artichoke, wat dezelfde plantenfamilie is. En de artichoke en de kardoen kun je natuurlijk wel eten.
Ja.
Leuk, 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 leuk.
Mooi, daar sluiten we mee af.
Ja, hou even. Ja, ja zeker. Maar we hebben natuurlijk nog wel tuinfavoriet.
Ja, Joost, we zijn ook nog niet weg.
Oh. ik stond er bijna buiten.
Ja, je schiet er iemand zwaar in de stress. Ja, maar... Dankjewel, Madon. We gaan naar de tuinfavoriet van vandaag.
Gelukkig, jongens.
Joost, wat heb je uitgezocht? Ik hoop wel dat het eetbaar is, hè?
Nou ja, ik nee en ja. Ik werd erop gewezen dat inderdaad de daslook wel echt heel leuk is. Dus daar sluit ik me absoluut bij aan. Die is wel echt heel sierlijk. Ook voor in de tuin. Helemaal voor de plekken die voor onder bomen, onder struiken. Doet de daslook eigenlijk best wel leuk en goed.
En is een van de vroegere bloeiers, toch?
Ja, ja. De geur is niet voor iedereen aangenaam. Ik vind hem niet vervelend. Maar niet iedereen is er even fan van. Dus ja, dus daar sluit ik me bij aan.
Oké.
De daslook.
Nou, dan,
en het is een allium. Dus een uiensoort.
Ja, ja, een van de kleinere.
Ja, leuk. En in het boek kunnen we natuurlijk vinden wat we er allemaal mee kunnen doen.
Ja, ik heb ook begrepen dat Madelon een extra boek voor ons heeft meegenomen. En wat ik eigenlijk wil vragen aan de luisteraars is om jouw favoriete eetbare plant met ons te delen. Ik ga dit natuurlijk ook aan jullie vragen op Instagram. En ik ben heel benieuwd naar de reacties. En vertel ons dan ook wat je met deze plant doet.
Superleuk.
En de winnaar maken we natuurlijk ook bekend tegen die tijd. En dan verloten wij daar het leuke boek met prachtige illustraties. En... dankjewel, Madelon.
Geen dank. Leuk. Succes aan de luisteraars.
Ja, precies.
Met tuinen en planten.
Ja. Mm-hmm. En we willen natuurlijk bedanken met de koffie van Cocotte. Alsjeblieft.
Lekker, dankjewel. Lief.
Kun je lekker in de tuin genieten van een kopje koffie. Mm.
Zo is dat.
Nou, wil je de informatie nog eens nalezen? Want Marlon heeft enorm veel plantennamen genoemd en tips gegeven. Ik neem ze allemaal mee in de show notes. Die vind je op www.tuinierkwartier.nl. Kun je het nog even nalezen. Daar gaan we ook mooie foto's neerzetten van Madelon de Tuin. En natuurlijk volg ons op Instagram. @tuinierkwartier.nl.
Even wel eens alle credits voor de site. Hè. Wat ziet hij er weer gelikt uit. Echt top.
Dankjewel Joost. En ja goed, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot